Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars. Beste luisteraar, van harte welkom in ons nieuwe programma van het Inzicht. Tijdens het doopritueel dat destijds leidde tot de dood van de student Sandadia, werd een muis door de blender gehaald. Gaia stelde zich burgerlijke partij in de zaak Reuzegom. Een levende muis in de blender gooien is respectloos, gruwelijk en immoreel, stelde Mark van de Voorde in een bijdrage voor Tertio. En hij ging verder. Dieren onnodig kwellen is terecht strafbaar. Toch huiver ik bij de gedachte dat op een proces over de dood van een mens compensatie wordt gevraagd voor de dood van een muis. Ook al is de actie van Gaia bedoeld als signaal, er wringt iets. Tot daar, Mark van de Voorde. Het aantal veganisten in ons land neemt gestaag toe. Vegetariër, veganist, wat is het verschil? Als veganist, of vegan op zijn Engels, kies je ervoor om helemaal geen dierlijke producten te eten, geen zuivelproducten, eieren, honing, gelatine of andere voedingswaren die van dieren afkomstig zijn. Een veganist is eigenlijk gewoon een zeer consequente vegetariër. Maar waarom het thema veganisme bespreken in het programma Het Inzicht? Wel, het zal snel duidelijk worden in de loop van deze uiteenzetting dat er achter deze maatschappelijke trend ideologieën aan het werk zijn. En het is belangrijk dat we die kunnen herkennen. De ontwikkeling van het veganisme begon met de Brit Donald Watson. Toen Watson opgroeide, rookte hij niet, dronk hij geen alcohol en at hij geen voedingsmiddelen die hij als toxisch beschouwde. In de jaren 40 van vorige eeuw ontdekte hij hoe de melkproductie tot stand kwam. En dit was voor hem de aanleiding om veganist te worden. Critici beweerden echter dat hij met zulk een dieet niet zou kunnen overleven. Als reactie op die kritiek stichtte hij in 1944 de Vegan Society, omdat hij vond dat hij zijn levenswijze moest uitleggen. Haar leden besloten dat ze een woord nodig hadden om hun nieuwe levenswijze te beschrijven en ze kozen voor het woord vegan, wat een samentrekking is van de eerste en de laatste letters van het woord vegetarian. Waarom kozen ze voor dat woord? Omdat veganisme begint met vegetarisme en het tot zijn logische conclusie brengt, aldus Watson. Het zal tot 1951 duren vooraleer de Vegan Society de term zal definiëren, maar het is meer dan het voornoemde. Het is een filosofie, een manier van leven die alle vormen van uitbuiting en wreedheid jegens dieren wil uitsluiten. Of het nu gaat om zich te voeden, kleden of om welk ander doel dan ook, en bij uitbreiding de bevordering van de ontwikkeling van alternatieven voor dierlijke producten, waardoor uitbuiting van dieren voorkomen wordt, en dat ten behoeve van mens, dier en het milieu. Een hele mond vol, maar dat is de volledige definitie van vegan. Men is dus tegen alle vormen van wreedheid tegenover dieren, wat natuurlijk heel terecht is, maar ook tegen elk gebruik van het dier als voedsel of kleding. Het gaat om elk product van dierlijke oorsprong, huid, vet, bloed, eieren, melk, stremsel en honing. Verder gaat het om een levenswijze die respectvol is naar dieren toe. Daarom gebruikt men ook geen leder, bont, wol, zijde, kashmir, alpaca. Maar ook geen parels of parelmoer. Geen horens, geen veders, geen bijenwas, geen gelatine, geen cosmetica die dierenproducten gebruiken en natuurlijk geen medicatie die op dieren getest is of dierenproducten bevat. Dat is een hele brede horizon. Je moet erg aandachtig zijn als je deze levenswijze wil navolgen. Het is dus duidelijk dat men in deze praktijk producten uitsluit afkomstig uit de veehouderij, de slacht, de jacht en de visserij. Maar vergeet niet dat ze ook paardrijden uitsluit, het temmen of africhten van wilde dieren en huisdieren. Ze accepteert wel dat je dieren opvangt die in moeilijkheden verkeren of die ziek zijn om ze te verzorgen, maar geen huisdieren dus. Ze verzet zich ook tegen stierengevechten, maar daar moet je geen veganist voor zijn. Ze verzet zich eveneens tegen dierentuinen, omdat de dieren er opgesloten zitten. Tegen aquaria en tegen circussen die dieren laten opdraven ter animatie van het publiek. Er is een duidelijke coherentie in waar ze voor staan. Er bestaat nu ook al een Veggie Pride, naar analogie met de Gay Pride. Alles moet zich vandaag blijkbaar in prides vertalen. De Veggie Pride is ondertussen uitgegroeid tot een internationaal event waar het vegetarisme en het veganisme worden gevierd en gepromoot. De meest extreme vorm van veganisme is het Jainisme, een religie die voornamelijk aanhangers heeft in het westen van India. De Jainisten lopen rond met een mondmasker en een bezem om de straat voor hun voeten vrij te maken van alle diertjes, om er toch maar geen van te verpletteren of in te slikken. In de context van reïncarnatie is dat natuurlijk wel te begrijpen, want iemand kan reïncarneren in een dier en dus is het beter je schoonmoeder niet plat te trappen. Excuseer mij voor deze uitspraak, maar ik kon het even niet laten om deze boutade te gebruiken. Maar in de context van een reïncarnatie is het logisch dat je elk dierlijk leven respecteert, omdat dit volgens de filosofie een terugkeer kan zijn van een vroeger menselijk leven. Maar ook zonder reïncarnatie is het natuurlijk de bedoeling dat we elk dierlijk leven respecteren. Welke voordelen zijn er volgens de veganisten in het weigeren van dierlijke uitbuiting? Stoppen met het gebruiken van omnivore voeding en dierlijke producten voor gelijk welk doel zou ervoor zorgen dat 75% van de landbouwgrond opnieuw beschikbaar komt. Zo zou men tegemoet kunnen komen aan de voedselbehoeften van de hele planeet. Dit zou op zijn beurt een significante daling teweegbrengen van de broeikasgassen. Weet je dat er niet zo milieu-onvriendelijk is als een koe in de wei, vooral als ze haar staart omhoog heft of als ze boert? Elke koe produceert een enorme hoeveelheid koolstofdioxide. En dat niet alleen. De bacteriën in de pens van een koe zorgen ervoor dat ze niet alleen haar voedsel omhoog boert, maar daarbij ook methaangas meeneemt. Methaan is als broeikasgas ruim 20 keer sterker dan CO2. Dat is zeker een argument waar we naar moeten luisteren. Er zou ook een duidelijke terugval zijn van bepaalde kankers en van sommige cardiovasculaire aandoeningen die zouden te wijten zijn aan het nuttigen van vlees. Waarschijnlijk aan het te veel eten van vlees. Diëtisten beweren dat je vlees en alle dierlijke producten die ik genoemd heb kunt vervangen door andere voedingsmiddelen. Volgens specialisten kan het perfect, maar je moet wel kennis van zaken hebben. Onderzoek aan de Universiteit van Oxford toont aan dat 50% van de veganisten een tekort aan vitamine B12 heeft, een stof die essentieel is voor de ontwikkeling en goede functionering van het zenuwstelsel. Ook moeten veganisten opletten voor te broze botten door te weinig calcium en vitamine D. Ze hebben tot 30% meer kans op botbreuken dan vegetariërs en omnivoren. Zo blijkt uit een studie in het European Journal of Clinical Nutrition. Ook kan er een tekort optreden aan ijzer. Je moet dus heel goed op de hoogte zijn van wat je lichaam nodig heeft. Zeker bij kinderen moet men waakzaam zijn. Dat heeft de Hoge Gezondheidsraad in België nog maar pas opnieuw bevestigd. De veganisten dringen ook aan op dierenrechten. En hierover moet worden gezegd dat deze eis op één lijn zit met het Darwinisme. We zitten in een pure materialistische context waar ontkend wordt dat de mens, het menselijk dier volgens de veganisten, superieur zou zijn aan de andere dieren. Een materialistische context die elke transcendentie van de menselijke geest ontkent, elke overstijging van de menselijke geest. Hoe leggen de veganisten dit uit? In de loop van de evolutie hebben zich verschillende soorten ontwikkeld, maar volgens hen zou er geen superioriteit bestaan die een duidelijk en essentieel onderscheid toestaat tussen de mens en de andere dieren. Er zijn gradaties, maar geen essentiële verschillen. En dus moet je aan alle vertegenwoordigers van de levenden dezelfde rechten geven, omdat ze allemaal behoren tot dezelfde orde van de natuur. Wanneer de mens beweert een onderscheid te mogen maken en zich daardoor het recht op leven en dood van dieren toe-eigent, terwijl hij tot dezelfde biotoop als zij behoort, dan begaat hij, volgens de veganisten, een diepe onrechtvaardigheid. Je moet de rechten van alle levenden erkennen, opdat ze zich zouden kunnen ontwikkelen. Je mag ze ook niet van hun moeder losrukken en opsluiten in veel te kleine hokken of stallen waar ze opeengepakt staan. Je mag ze ook niet doden. Maar de veganisten gaan nog verder. Ze zeggen dat, als de mens een dier is dat meer ontwikkeld is, hij de morele verantwoordelijkheid heeft zich nog meer te bekommeren over de dieren die het meest kwetsbaar zijn. Je moet de diersoorten beschermen in plaats van ze te gebruiken voor eigen doeleinden. De zorg voor het welzijn van kinderen bestaat erin om hen te leren lezen en schrijven. Het is evident dat de zorg voor het welzijn van dieren moet aangepast zijn aan hun mogelijkheden. Je gaat natuurlijk geen koe leren lezen of schrijven. Ook ga je voor de dieren geen stemrecht afdwingen, om te zeggen dat de veganisten niet gek zijn. Hoewel, de Franse lokale kieslijst Rennes en Commun wilde een kat op zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zetten om dierenwelzijn onder de aandacht te brengen. In maart 2020 stond in de stad Rennes de kat genaamd Rek op de voorlaatste plaats van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kieslijst wilde zo de focus leggen op dierenwelzijn, vegetarisch eten en het verbod van wilde dieren in circussen. Om te voorkomen dat de lijst hierdoor ongeldig werd verklaard, zou de kat toch op naam van een persoon op de lijst staan. Het ging tenslotte om een symbolische kandidatuur, schreef de krant die hierover berichtte. Veganisten vragen voor dieren het recht om te leven volgens hun mogelijkheden. Laat de dieren in vrijheid leven en sluit ze niet op in hokken en stallen waar ze zich amper kunnen bewegen. Laat het recht in verhouding staan tot de bekwaamheden en mogelijkheden van de dieren.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Videceris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas,
septi formis munere,
dextre rei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone eritans scutura.
Accende lumen sensibus, infunde amore corpibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
Ostem repellas longibus, pacem quae dones protinu, doctore sic te previo vitemus omne noxiu.
Per te siamus da patrem, nos camus atque filium, Deutrius quae Spiritum, credamus omni tempore. Amen.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het aantal veganisten in ons land neemt gestaag toe. Veganisme is een manier van leven, een filosofie, een ideologie. Voor de pauze heb ik uitgelegd wat veganisme allemaal inhoudt. Naast een heel radicale en consequente manier van leven, focussen veganisten ook op dierenrechten. Ze beweren namelijk dat mens en dier volkomen gelijk zijn. Die gelijkheid tussen mens en dier kadert, zoals gezegd, in het Darwinisme. Een eerste kleine opwerping, vooraleer we de zaken serieus gaan bekijken, heeft te maken met de evolutiewet van Darwin. Want veganisten steunen helemaal op het Darwinisme en beweren dat de verschillen tussen mens en dier slechts gradaties zijn en niet kwalitatief. Het zou een antropomorfisch chauvinisme zijn, volgens de veganisten, te beweren dat de mens meer is dan een dier. Heel goed. Maar als ik het Darwinisme volg, of eerder het neo-Darwinisme, zoals Herbert Spencer, de pionier van het sociaal Darwinisme, het voorgesteld heeft, dan geldt de wet van struggle for life and the survival of the fittest, de strijd om het leven en het overleven van de sterkste. Er is strijd en het is de sterkste die het haalt. Zo moet het ook zijn, opdat het genetisch materiaal kan verbeteren, want de dieren die door het toeval van genetische mutaties een voordeel hebben, zullen de andere dieren verdringen. Als dit het geval is, als ik steun op de wet van Darwin, dan moet ik het normaal vinden dat een dier dat meer ontwikkeld is, de mens, de andere dieren domineert, zelfs met het risico ze te doen verdwijnen. Dat is helemaal in de lijn met het overleven van de sterkste. Daar vind je dus al een contradictie in de eisen van de veganisten. En ik wil erop aandringen dat deze eis zelf, die beroep doet op ons moreel geweten, bewijst dat een mens geen dier is zoals de andere dieren. Anders moet je immers verbieden dat de wolven de schapen opeten. Dan moet je verbieden dat de vogels wormen eten, want dat is een schandalig geweld tegenover die arme wormen. Je ziet dat er hier dus iets niet klopt. Enerzijds zijn mens en dier gelijk, zeggen ze. Anderzijds draagt enkel de mens de zorg over het zwakste dier. En dat vanwege zijn moreel geweten. Maar dan is er sprake van transcendentie die veganisten nu net ontkennen. Maar kijk om je heen. Alle andere dieren, met uitzondering van de echte planteneters, zijn roofdieren van soorten die minder sterk zijn dan de mens. Waarom mogen mensen niet genieten van die wet die zij, de veganisten, juist als een rechtvaardiging voorstellen? Er is hier sprake van een contradictie. We zijn het er natuurlijk over eens dat geweld tegenover dieren, de wreedheden die in sommige slachthuizen worden toegepast, dat dit niet kan. Er gebeuren inderdaad verschrikkelijke dingen. Dat hebben we al meermaals in de media gezien en sommigen onder ons zijn er misschien al getuigen van geweest. Zo zijn er plaatsen waar pelsdieren levend gevild worden. Nee, zoiets kan en mag niet. Het is onbegrijpelijk dat mensen tot dergelijke wreedheden in staat zijn. Als een dier moet worden gedood voor voedingsdoeleinden, laat dat dan op een waardige manier gebeuren. Ze zijn tenslotte schepselen van God. En vanuit christelijk perspectief zijn wij de rentmeesters van de schepping die verantwoording moeten afleggen aan de schepper. Er zijn zelfs bepaalde primitieve volkeren, primitief hier van, bekeken vanuit technologisch standpunt, die vergiffenis vragen aan de dieren vooraleer ze hen gaan slachten en zelfs aan bomen vooraleer ze hen vellen. Waarschijnlijk zal er bij hen ook sprake zijn van respect voor natuurgeesten. Dat is dan weer een andere zaak. Maar ze hebben respect tegenover de dieren en de bomen. Als dieren moeten worden geslacht om als voedsel te dienen, zijn we moreel gezien geroepen om het met respect te doen en hen niet onnodig te laten lijden. De mens is van nature omnivoor. Hierover bestaat unanimiteit. Dit betekent dat zijn spijsverteringsstelsel zowel dierlijk als plantaardig voedsel weet te verteren. Er zijn zelfs onderzoekers die menen te kunnen stellen dat dierlijk voedsel in de loop der tijd een snellere ontwikkeling van de hersenen mogelijk gemaakt heeft. Evolutief gezien is dat niet niks. Het ziet er dus naar uit dat vegetariër zijn eerder een recente keuze is. Bij onze verre voorouders zijn er blijkbaar periodes geweest dat ze vegetarisch waren, maar dit lijkt eerder te zijn geweest omdat er geen of niet voldoende dieren aanwezig waren. Maar in het algemeen gesproken hebben zij zich met vlees gevoed, want er zijn sporen hiervan in het spijsverteringsstelsel ontdekt vanaf het begin van de mens. Wat zegt de Bijbel over dit thema? In het boek Genesis lezen we, en dit is gesitueerd voor de erfzonde, en God sprak: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen u tot voedsel dienen. Genesis 1, vers 29. De eerste mens at vruchten en planten. Hij was vegetariër. Ik lees verder. Aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef ik alle groene gras als voedsel. Dus ook de leeuw at gras, zoals iedereen. We mogen hier geen fundamentalistische interpretatie hanteren in de zin van, dus moeten we allemaal vegetariër zijn. Maar wat we wel vaststellen is dat er in de wereld voor de erfzonde geen geweld was. Dat is belangrijk om te onthouden. Wat er beschreven staat in de eerste boeken van het boek Genesis is geen geschiedenis, maar transhistorisch. Dat wil zeggen dat ze enerzijds het project van God beschrijven, anderzijds de zonde van de mens en de gevolgen van die zonde. Elders staat er geschreven dat God op een bepaald moment spijt had dat hij de mens geschapen had en hij de mens van de aardbodem wilde wegvagen, maar ook het vee en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. Hij laat de zondvloed los. Let op, de zondvloed is een aankondiging van een dag van een heel grote zuivering van de mensheid van al zijn zonden. Dat is iets heel positiefs. God zal een nieuwe mensheid creëren die vertegenwoordigd wordt door Noah. God zegende Noah met zijn zonen en zei tot hem: wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde, lezen we in Genesis. Hier vinden we dezelfde termen als in het scheppingsverhaal. Wees vruchtbaar en word talrijk. Verder lezen we: er zal vrees en schrik voor u zijn bij alle dieren op de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles wat op de grond kruipt en bij alle vissen in de zee. Dat lezen we in het 9e hoofdstuk van het boek Genesis. Vrees en schrik. God heeft een nieuwe mensheid gecreëerd, maar er blijft een spoor van de erfzonde aanwezig doorheen een soort van breuk in de harmonie, in de schepping, zoals God ze oorspronkelijk geschapen had. Wij zijn gevallen koningen. Het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij, zegt Yahweh tegen Kain. De natuur rebelleert nu tegen de mens. Door de zonde is er een harmonie verbroken. Wij waren koningen, nu zijn we gevallen koningen. En we lezen verder in het boek Genesis. Onder uw heerschappij zijn ze gesteld, alle dieren en alle vogels en alle vissen. Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Dat alles schenk ik u, naast het groene gewas. We mogen dus dieren eten. Nogmaals, we moeten dit niet letterlijk nemen. Het is een reflectie die laat zien dat de redacteurs van het boek Genesis zich de vraag gesteld hebben naar de legitimiteit van een dergelijk geweld, het doden van dieren, om ze daarna als voedsel te gebruiken. De redacteurs beschrijven dit, ongetwijfeld verlicht door de Heilige Geest, als een evolutie, een soort van verwijdering als gevolg van de zonde van het originele plan van God. Maar ze houden steeds vast aan de oorspronkelijke herinnering en dit streven naar een wereld in harmonie, waar de wolf en het lam samenwonen, de panter zich naast het bokje vlijt, het kalf en de leeuw samen weiden en een kleine jongen ze kan hoeden. Dat lezen we in het 11e hoofdstuk van het boek Jesaja. Deze verzen zijn een aankondiging van de komst van de Messias, op wie de 7 gaven van de Heilige Geest rusten. Ik lees verder. De koe en de berin sluiten vriendschap. Hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet haksel als het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder. Het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. Niemand doet nog kwaad of handelt verderfelijk op heel mijn heilige berg. Want de kennis van Yahweh vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt. Prachtige verzen die laten zien waar we met z'n allen naar verlangen en uitkijken. Eindelijk het einde van alle kwaad en geweld. In het begin van het evangelie van Marcus lezen we hoe Jezus door de duivel beproefd werd in de woestijn. Maar hij bleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten. Een universele verzoening van de dieren rond de Messias. Hier lezen we de vervulling van de profetieën van Jesaja. Dit is het eschatologisch perspectief. Als het rijk van God volledig geïnstalleerd zal zijn, zullen mensen geen vlees meer eten en zullen dieren elkaar niet meer verslinden.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt de licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Een wonder wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goede naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder schijnt ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid totdat u schepping mogen leven. Wees geprezen, goede Vader, voor het koele, reine water. Slaft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur dat ons warm dient laten duren. In zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende hen dan wonen. En gezegend ook degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegend zijn ook deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deel.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de groene ideologie van het veganisme. Veganisten steunen helemaal op het Darwinisme. Maar er zijn veel contradicties in hun beweringen en eisen. De Bijbel schept zoals altijd duidelijkheid over dit thema. Geweld tegen de schepping en tegen de dieren is een gevolg van de erfzonde. Maar als het Rijk Gods volledig geïnstalleerd zal zijn, zullen mensen geen vlees meer eten en zullen dieren elkaar niet meer verslinden. In afwachting van deze eschatologische tijd van universele verzoening, waarvan we niet weten wanneer hij zal ingaan, willen we de filosofische achtergrond van de vegan-beweging eens bekijken. Het gaat om een ideologie. Het is niet langer een hippie-fenomeen. Ondertussen is het veel meer geworden dan dat en het zal duidelijk worden waarom. Een eerste begrip dat we moeten uitleggen is het speciesisme. En je hoort daar twee woorden in, species en isme. En de persoon die in dat verband belangrijk is, is Peter Singer. Singer is een Australisch filosoof en hoogleraar bioethiek aan Princeton sinds 1999. Hij is atheïst en werd in 2004 tot humanist van het jaar gekozen. Hij dankt zijn bekendheid aan zijn boek Animal Liberation, dierenbevrijding, dat wordt beschouwd als een toetssteen voor het dierenrechtenactivisme. Hij heeft ook het manifest voor de bevrijding van de dieren geschreven. In dat manifest beschrijft hij het speciesisme als volgt. Speciesisme is een vooroordeel of een vooringenomen houding ten gunste van de belangen van leden van zijn eigen soort en van vooringenomenheid tegenover die van leden van andere soorten. Ik geef een voorbeeld. Een racist is iemand die positief bevooroordeeld is voor zijn eigen ras en negatief staat tegenover andere rassen. Een seksist is iemand die bevooroordeeld is tegenover zijn eigen sekse en die de andere sekse benadeelt of misprijst. Toegepast op ons thema, Een speciesist is iemand die beweert dat het menselijk ras superieur is aan andere dierlijke rassen. Hier komen we aan bij het uitgangspunt van de veganisten, want hiertegen is het dat zij zich verzetten. Om die zogenaamde superioriteit van de mens te bestrijden, Singer is dus een anti-speciesist, steunt hij op de utilistische doctrine van Jeremy Bentham, die in 1789 schreef: "De vraag is niet of dieren kunnen nadenken, evenmin of ze kunnen spreken, wel of ze kunnen lijden." Er is dus een verschuiving in wat het verschil is tussen mensen en dieren. Wij zeggen dat het specifiek verschil tussen een mens en een dier de rationele ziel van de mens is. Deze rationele ziel geeft de mens de mogelijkheid tot intellectuele en rationele activiteiten buiten tijd en ruimte. Natuurlijk heeft een dier intelligentie. Het heeft zintuigen die hem informatie verschaffen. Die informatie wordt verwerkt, waardoor het dier een bepaald gedrag kan vertonen dat beantwoordt aan de informatie. Dat noemt men associatieve intelligentie. Binnenkomende informatie wordt geassocieerd en er wordt een adequaat antwoord gegeven in de vorm van een bepaald gedrag. Maar dat is helemaal verschillend van de reflexieve intelligentie waarover mensen beschikken. Reflexiviteit is het vermogen om terug te keren op mijn redenering, zelfs terwijl ik redeneer. De bron zelf van deze reflexiviteit is het bewustzijn. Terwijl ik tot iemand spreek, herinner ik mij wat ik gezegd heb en ik weet wat ik nog wil zeggen. Ik spreek iemand toe die bijvoorbeeld bij mij in de kamer zit, maar tegelijkertijd is mijn gedachte vrij. Ik weet wat ik in het verleden gezegd heb, en ik weet wat ik hierna zal zeggen. De geest heeft dus een transcendentie, een overstijgend vermogen. De reflexieve intelligentie van de mens is de bron van cultuur. Associatieve intelligentie daarentegen is eigenlijk een cerebrale computer. Sommige dieren hebben een cerebrale computer die veel beter werkt dan die van ons. Maar de menselijke reflexieve intelligentie heeft transcendente eigenschappen, omdat onze intelligentie niet gebonden is aan plaats en tijd en plaats en tijd overstijgt. En dat op zich is een bewijs dat de mens oneindig overstijgt. Dat is het wat Pascal zei. De mens overstijgt de mens oneindig. Want als je de mens enkel in zijn dierlijkheid beschouwt, is er iets dat er niet in past. En dat is die transcendentie van de geest. Om het nog eens anders te zeggen, Feuerbach zei: het dier weet, maar het weet niet dat het weet. Let op, Feuerbach staat niet aan onze kant. Hij was atheïst en een van de vaders van het huidige atheïsme. Dat is duidelijk gezegd: het dier weet, maar het weet niet dat het weet. Daarom kunnen we niet in de strikte zin van het woord zeggen dat een dier zelfbewustzijn heeft. En deze opmerking is heel belangrijk, want we zullen zien dat er in de filosofie van het veganisme een totale verwarring heerst. Als je zegt dat een dier zelfbewustzijn heeft, dan geef je het een reflexief bewustzijn en dan maak je er een menselijk wezen van. En dat is precies wat de veganisten doen. Er is hier misbruik van terminologie. Een dier heeft geen zelfbewustzijn, maar wel zelfgevoel. Zelfbewustzijn is transcendentie. Het is de bron van alle culturele werken. Met cultuur bedoel ik bijvoorbeeld esthetica, alle kunstwerken, maar ook elk sociopolitiek en economisch werk. Dat alles is een manier waarop de mens de zin die hij aan zijn leven geeft probeert concreet te maken. Zelfbewustzijn is dus fundamenteel een kwestie van zingeving en een poging om zin te geven. Een politiek systeem is een vertaling van een concept over de zin van het leven. Dat geldt niet alleen voor de politiek, maar dat geldt voor alles wat we doen. Alle geesteswetenschappen bijvoorbeeld zijn de vrucht van deze transcendentie van de menselijke geest en de reflectie, het nadenken over de menselijke conditie en de mogelijkheden om ze om te vormen en te verbeteren. Dat is duidelijk iets wat een dier niet kan. Maar de veganisten vegen dit van tafel. De filosofie van het veganisme is materialisme. Door te zeggen dat een dier zelfbewustzijn heeft zoals de mens, verklaren ze heel de dimensie van de transcendente activiteiten van de intelligentie, van de wil, als het ware nietig. Anders gezegd, als je de mens zonder transcendentie beschouwt, zit je al in de filosofie van het veganisme. Wat hebben alle dieren gemeen? Een veganist zal zeggen, ze hebben intelligentie, ze hebben een wil, ze hebben affectiviteit, want daarom nemen we ze als huisdieren, maar, en dit zeggen de veganisten niet, dit alles is bij een dier immanent. Dat wil zeggen, stijgt niet uit boven het aardse. Als je dus de transcendentie uitschakelt, dan is het dier zoals de mens. De ene is alleen maar meer ontwikkeld dan de andere. Wat hebben ze wel gemeen? Men mag niet de maat van de intelligentie nemen, want die is bij de een meer ontwikkeld dan bij de andere. Wat hebben ze dan wel gemeen, volgens de veganisten? De capaciteit om te lijden of te genieten. Dat is de gemene deler. Dat is belangrijk volgens de veganisten. De veganisten meten de waarde van een leven aan de hand van het plezier dat het biedt aan andere personen. En persoon is voor hen mens en dier. Je hebt menselijke personen en niet-menselijke personen. Het is daarom belangrijk om de levenskwaliteit van de levende zoveel mogelijk te verbeteren door de totale hoeveelheid pijn in de biosfeer zoveel mogelijk te verminderen, zeggen de veganisten. Daardoor kunnen de personen erin meer genieten. Op dat niveau zou er geen verschil zijn tussen mensen en dieren. Let op, ik gebruik hier de term biosfeer. De biosfeer is het leefgebied van alle aardse organismen. De veganisten zullen eveneens zeggen dat de biosfeer belangrijker is dan de mens. Want de mens is maar een onderdeel van een geheel dat veel belangrijker is, de biosfeer. Het zal de biosfeer zijn die primordiaal is. Maar zover zijn we nog niet in onze beschouwing. Waarom utilitarisme? Als we nuttig willen zijn voor alle levende wezens, moet je de hoeveelheid lijden verminderen. We zijn natuurlijk akkoord dat we de hoeveelheid lijden moeten verminderen. Maar je zult zien waar hun redenering naartoe gaat. Inderdaad, het is moreel niet legitiem om dieren onnodig en wreed te laten lijden. Daar zijn we het over eens. Maar ik wil terugkomen op die verwarring van terminologie. De veganisten zeggen dat dieren bewustzijn hebben. Alle levende wezens die kunnen lijden en genieten, zijn bewust. Hier kunnen we niet mee akkoord gaan. Dieren hebben wel een zelfgevoel, maar geen bewustzijn. Zelfgevoel wordt door de veganisten gelijkgesteld met bewustzijn. Nog een stap verder. Peter Singer weigert de transcendentie van de menselijke geest te erkennen en definieert een bewust wezen als een wezen dat in staat is plezier en pijn te voelen. Volgens Singer zijn er onder die bewuste wezens persoonlijke wezens. Er zijn dus persoonlijke dieren, hij bedoelt niet-menselijke personen, die zelfbewust zijn en die begaafd zijn met reden. Maar dan reden beschouwd als associatieve intelligentie. In de volgende tekst zal het nog duidelijker worden. Maar het gaat hier wel degelijk om een verwarring in de taal. In 8 op de 10 gevallen gaat het bij ideologieën om een verwarring in taal. Iemand die het mechanisme van taalverwarring bij het introduceren van ideologieën scherp beschrijft, is Monseigneur Schooyans. In zijn boek Le terrorisme à visage humain spreekt hij van bommen van zachte terreur. Je hebt het traditioneel terrorisme dat fysieke bommen gebruikt en daardoor duidelijk te herkennen is. Tegenwoordig heb je veeleer het zachte terrorisme dat op een heel andere en subtiele manier werkzaam is en een andere soort van bommen gebruikt. De eerste stap van een dergelijk terrorisme bestaat in het knoeien met taal, een semantische manipulatie. Bijvoorbeeld woorden ongemerkt andere inhouden geven en ze zo opnieuw introduceren. Het voordeel van een dergelijke werkwijze is evident. En nu citeer ik Monseigneur Schooyans: de ingevoerde misleiding is bijna niet meer te stoppen. De hele samenleving wordt besmet en er wordt een nieuwe taal aan overgedragen. Zij die haar afwijzen, worden behoorlijk geïntimideerd, tellen niet meer mee. Ze worden door de media gelyncht en mentaal gedeporteerd. De samenleving zal er vandaag onmerkbaar toe gebracht worden het tegenovergestelde te willen van waar het gisteren voor gevochten heeft. Deze manipulatie van taal is het pijnloze instrument van een bijna onmerkbare psychologische ommekeer. Het is ook de verplichte doorgang naar een herprogrammering, zodat mensen nog enkel op die nieuwe manier zullen blijven denken en willen. Tot daar, Monseigneur Schooyans. Een herkenbaar voorbeeld: de termen ouders en ouderschap. De term ouders betekent van oudsher vader en moeder. Maar ouderschap zouden nu ook twee mannen of twee vrouwen kunnen zijn. Meer en meer wordt de term ouderschap in die zin gebruikt, zodat mensen het stilaan normaal vinden dat ouders ook bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen kunnen zijn. En zo zijn er heel wat voorbeelden.
Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Er is overvloed en rijkdom in zijn huis. Zijn rechtvaardigheid houdt voor altijd stand. Ja, hij zal stralen als een helder licht in de duisternis, omdat hij genadig en barmhartig en rechtvaardig is. Gelukkig is de man die de Heere vreest, die in Gods onderwijzing zijn blijdschap vindt. Zijn nageslacht op aarde zal machtig zijn, het nageslacht van hem wiens hart oprecht is, zal worden gezegend. Het zal goed gaan met de man die zich ontfermt, met wie eerlijk zaken doet volgens het recht. Zo'n man zal telkens weer onwankelbaar zijn, tot in eeuwigheid. Wie rechtvaardig leeft, wordt door de mensen herinnerd voor altijd. En hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de Heer. Nee, hij zal niet bang zijn als hij slecht nieuws hoort, want zijn hart is standvastig. Hij vertrouwt op de Heer, hij vertrouwt op de Heer.
Beste luisteraars, dit inzicht van vandaag gaat over de groene ideologie, het veganisme. Voor de pauze hoorden we al dat veganisten de waarde van een leven afmeten aan de mate van lijden of genieten. Als we nuttig willen zijn voor alle levende wezens, moet je de hoeveelheid lijden verminderen. We zullen zien waartoe een dergelijke ideologie kan leiden. Maar nu de tekst van Singer. De grote apen, chimpansees, gorilla's en orang-outangs vertegenwoordigen waarschijnlijk de meest voor de hand liggende gevallen van niet-menselijke personen. Maar er zijn zeker andere. Het is heel goed mogelijk dat walvissen en dolfijnen begiftigd zijn met reden en een zelfbewustzijn hebben. Veel mensen die met honden en katten leven, zijn ervan overtuigd dat deze dieren een gevoel van eigenwaarde en een gevoel voor de toekomst hebben. We denken dat honden meer op mensen lijken dan op varkens. Als we die laatste als huisdieren hielden, zouden we onze volgorde van voorkeur waarschijnlijk omkeren. Tot daar Singer. Natuurlijk zijn walvissen intelligent. Ze hebben een cerebrale computer die veel sterker is dan die van de mens. Maar het gaat opnieuw om associatieve intelligentie en ze hebben geen cultuur. Maar het is duidelijk dat meneer Singer dat anders ziet. En wat dat gevoel van eigenwaarde en gevoel voor de toekomst van katten en honden betreft, de ethologen zeggen het ons duidelijk, vergeet het fenomeen van projectie niet. Het is heel moeilijk om het gedrag van dieren te bestuderen zonder daarbij ons gedrag op hen te projecteren. Als we dat doen, betekent dat antropomorfisme, het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens. Het tonen of behandelen van dieren alsof ze menselijk zijn qua uiterlijk, karakter of gedrag. Met andere woorden, we bekijken te vaak het gedrag van dieren door de bril van ons menselijk functioneren. Singer zegt dus dat honden en varkens zelfbewustzijn hebben. Als ze begiftigd zijn met reden, dan zijn het personen. Maar reden hier als cerebrale computer. En nu een voorbeeld van de subtiliteit van een dergelijke redenering. Een reporter vroeg aan een veganist tijdens een manifestatie: vind je het normaal dat je de ruiten van deze slager ingegooid hebt? Zijn antwoord: maar we hebben geen enkele persoon gedood, terwijl de slager personen gedood heeft. De reporter vroeg: welke personen heeft hij dan gedood? Zijn antwoord: ze hangen daar, in zijn winkel. Hij noemde de varkens en de dieren die daar hingen personen. Oef, we mogen niet vergeten dat de notie persoon in een theologische context ontstaan is, vanuit een reflectie op de drie-eenheid. Van daaruit heeft het concept van persoon zich ontwikkeld. Later is het gerecupereerd door de filosofie om over een persoon te spreken als een menselijk wezen in relatie. En dan nu dit: varkens en andere dieren zouden personen zijn. Wat een waanzin. Je ziet wat voor een tendens zich ontwikkelt. Vanaf het ogenblik dat je transcendentie van de geest uitsluit, krijg je al dat soort van ideologieën. Maar we gaan nog een stap verder. Tot nu toe weigerde Singer elke discriminatie tussen de soorten. Alle soorten zijn dieren. Er zijn dus menselijke personen en niet-menselijke personen. Maar er is geen discriminatie tussen de soorten. Maar op basis van de woordenschat die hij introduceert, zal hij discriminaties invoeren binnen de soorten. Er zijn dieren die bewustzijn hebben en die personen zijn. En dan zijn er dieren die bewustzijn hebben en die geen personen zijn. En dan zijn er ook bij de menselijke dieren, dieren die bewustzijn hebben, maar die geen personen zijn. Een foetus bijvoorbeeld. Zie je het al aankomen? Een oude man die dement is, heeft hij zelfbewustzijn? Hij is geen persoon meer volgens de veganisten, omdat hij niet meer kan redeneren. Als je op de schaal van de levende alles moet elimineren wat oorzaak is van pijn, dan zal het zo zijn dat een wolf die in goede gezondheid verkeert meer waarde heeft in de biosfeer dan een bejaarde die dement is of een kind dat nog niet kan nadenken. Meer nog, als je een bejaarde elimineert die lijdt, dan elimineer je lijden in de biosfeer en dan stel je een goede daad. Je ziet dus dat je als je semantische afwijkingen accepteert, je niet weet waar je dat zal brengen. Singer gaat verder en ik citeer. Veel niet-menselijke dieren vallen in deze categorie, de categorie van de niet-bewusten, waaraan pasgeborenen zijn toegevoegd en sommige geestelijk gehandicapten. Mensen met een gebrek aan zelfbewustzijn kunnen geen recht hebben op leven in de zin van het woord recht. Singer stelt dus een hiërarchie op binnen een soort. Zij die recht hebben op leven en zij die geen recht hebben op leven. En hij doet dat op basis van de termen die hij voorgesteld heeft. Singer vervolgt. Het lijkt er daarom bijvoorbeeld op dat het doden van een chimpansee erger is dan het doden van een mens die vanwege een aangeboren mentale handicap geen persoon is en nooit zal zijn. Als je dus bepaalde premissen aanvaardt, dan zit je gevangen in de coherentie van de ontwikkeling van deze redenering. Ik lees verder. Een miserabel kind verwekken is niet direct slecht, maar zodra zo'n kind bestaat, moeten we de hoeveelheid pijn in de wereld verminderen door euthanasie, omdat zijn leven noodzakelijkerwijs ellendig zal zijn. Je ziet dus dat voor antispeciesisten zoals Singer de zoektocht naar het grootste welzijn primeert boven het respect voor het leven. Een mens heeft evenveel recht op leven als een dier. Het is een professor bioethiek die dit zegt, en dan nog niet de minste. Let op, die uitspraken staan in het boek Question d'éthique pratique, dat een bestseller is en wijdverspreid. Het utilitarisme van Bentham liet al het recht toe om een dier, menselijk of niet menselijk, te doden, op voorwaarde dat het niet zou lijden. In diezelfde logica bevestigt Singer, het menselijk leven heeft niet meer waarde dan dat van niet-menselijke dieren die hetzelfde niveau hebben bereikt van rationaliteit, zelfbewustzijn, bewustzijn, gevoeligheid enzovoort. Ik interpreteer de tekst van Singer als je een pasgeboren kind vergelijkt met een pasgeboren chimpansee, dan is die laatste tot veel meer in staat dan de baby. Maar dat duurt niet lang. Eens het kind zich begint te ontwikkelen, gaat de ontwikkeling veel verder door dan bij een chimpansee. Maar voor die tijd is de chimpansee volgens Singer waardevoller. Er wordt helemaal geen rekening gehouden met de latere ontwikkeling. Vandaar naar de beweging ter vrijwillig uitsterven van de mensheid is maar één stap. En hier geldt de prioriteit van de biosfeer. Deze beweging moedigt niet alleen euthanasie aan, maar pleit voor het elimineren van de meerderheid van de mensen op de planeet, zodat een groter aantal niet-menselijke personen, dieren dus, kan genieten van het welzijn waarop zij recht hebben. Bovendien, als het menselijk leven niet langer heilig is, is het logisch om jezelf akkoord te verklaren met experimenten op foetussen jonger dan 18 weken, omdat ze zogenaamd niet in staat zijn om te lijden. Is dit de reden misschien waarom bepaalde Belgische politici de abortuswet willen uitbreiden? Ze willen namelijk de termijn voor abortus optrekken van 12 tot 18 weken, de verplichte bedenktijd verlagen van 6 naar 2 dagen en abortus volledig uit de strafwet halen. Trouwens, het is een grove leugen te beweren dat een foetus geen pijn voelt. De film Unplanned, die al op verschillende plaatsen in ons land vertoond is, laat met klem het tegendeel zien. Tot daar enkele uitgangspunten van de bioethicus en professor Peter Singer, wiens gedachtegoed als toetssteen voor het veganisme gebruikt wordt. Is dit nu enkel maar theorie, of vinden we daar ook iets van terug in de praktijk? Ik geef één voorbeeld. Dat van een nieuwe politieke partij in België, Dier-Animal. De partij Dier-Animal zag het daglicht op 4 november 2017. De partij werd officieel voorgesteld op 19 februari 2018 in de Press Club Brussels Europe. Er was media-aandacht vanuit zowel het noorden als het zuiden van het land. Dier-Animal is de 11e dierenpartij in Europa en de 19e in de wereld. Op hun website staat te lezen dat ze heel blij zijn de filosoof Peter Singer te mogen hebben ontmoet. En nu lees ik verder vanuit hun website. Ze zijn heel blij dus dat ze hem mochten ontmoeten. Waarom in hemelsnaam een partij voor de dieren? Heel simpel, omdat de anderen zich niets van de dieren aantrekken. De dieren zijn voor ons een deel van onze familie. Het zijn gevoelige wezens die dezelfde aandacht verdienen als mensen, als al wat leeft. Waarom stemmen voor partijen wier dagelijkse kost bestaat uit verkiezingsstrategie en korte termijn belangen? Wij zijn de stem van alle aardbewoners, met of zonder haren, pluimen, veren en schubben. Tot daar de website van Dier-Animal. Ondertussen hebben zij sinds 26 mei 2019 één zetel in het Brussels parlement. Om te beginnen stelt hun manifest dat elke religieuze overtuiging die mensen boven de natuur en de dieren plaatst, terzijde moet geschoven worden. In hun programma lees ik: het is noodzakelijk dat het respect en de waardigheid van al wat leeft met inbegrip van alle dieren zo snel mogelijk wordt vastgelegd in de Belgische grondwet, met aan de basis een erkenning van een subjectieve recht op het leven. Wij denken dat de bescherming van al wat leeft en in het bijzonder het dierenwelzijn een fundamentele waarde is van de Belgische maatschappij die erkend moet worden in de andere instellingen en een plicht moet worden van de staat. Tegelijkertijd moet een wijziging in het burgerlijk wetboek ingediend worden opdat dieren nu beschouwd zouden worden als wezens met gevoel en bewustzijn, een categorie die perfect gedifferentieerd is van goederen en menselijke personen. De categorie voorbehouden aan dieren in het burgerlijk wetboek als niet-menselijke personen met individuele rechten moet opgenomen worden in een specifiek juridisch regime. De begrippen en inzichten die ik zo net heb uitgelegd komen allemaal terug. De invloed van Peter Singer is rechtstreeks af te lezen. Moeten dieren gerespecteerd worden? Absoluut. Moet onnodige wreedheid jegens dieren gestopt worden? Absoluut. Moet onze planeet gerespecteerd en beschermd worden? Absoluut. Kunnen mensen vegetariër of zelfs veganist worden? Absoluut. Maar laten we gewapend zijn tegen de ideologieën achter de veggiebewegingen. Ondanks hun op het eerste zicht edele bedoelingen, trekken zij mensen mee in gedachtenstromen die niet zo edel zijn. Het is niet omdat we respect hebben voor de planeet en zijn bewoners dat we respectloos moeten worden tegenover mensen die een zwakke positie hebben in onze maatschappij. Ongeborenen, gehandicapten, ouderen en dementen. Als christenen worden wij immers uitgenodigd om onze aandacht op de allereerste plaats en bij voorkeur naar deze zwakken te laten uitgaan. Ze zijn Gods lievelingen. Ze leven een mysterie van barmhartigheid dat enkel gekend is door zij die op God gericht zijn. Beste luisteraars, Van de Voorde eindigde zijn stuk in tertio als volgt. Aan mensenrechten kleven plichten. Aan dierenrechten ook, maar alleen voor de mens, niet voor het dier. Het dier kan niet tot de orde geroepen worden. Tussen mens en dier is er geen wederkerigheid. Met dieren kun je geen contract afsluiten. Het is de mens die rechten schenkt aan het dier nooit aan de mens. De dieren zijn onze medeschepselen, maar niet onze medescheppers van cultuur en beschaving. de ontkenning van de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid als essentieel verschil met het dier verstoort ons ethisch zelfverstaan. Immers, uit zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid put de mens zijn unieke waardigheid. Wie de indruk wekt dat het leven van een dier op dezelfde hoogte mag worden geplaatst als dat van de mens, neemt de mens zijn waardigheid af. Daarom heb ik het moeilijk met de burgerlijke partijstelling van Gaia in de zaak Reuzegom. Beste luisteraars, tot daar deze uitzending over het veganisme. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be.